Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 1 augustus. Het was de week waarin het inflatiecijfer in Nederland uitkwam op 3,7% en waarin topman Swaak van ABN AMRO onverwacht zijn vertrek aankondigde. De AEX staat op 920 punten en de S&P 500 op 5522. We gaan weer over beleggen praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Martijn van Herpen en Karel Merks. We hebben twee onderwerpen vandaag. Aandelen uit de cosmetica sector en de Amerikaanse politiek. Maar we beginnen met, zoals altijd, met de terugblik op de afgelopen beleggingsweek. Karel, wat is jou opgevallen?
Ja, hoe goed het eigenlijk afgelopen week gaat. Want twee weken geleden ging het helemaal niet goed. Toen zijn we in 8 handelsdagen met onze Amsterdamse AEX van 9,49 naar 8,90 gegaan. Dat is een daling van 6,2%.
Ja.
En tijdens deze rappe daling dacht ik elke keer van... Ik geloof helemaal niet dat de berenmarkt is begonnen. Ik denk nog steeds, we zitten in een boelmarkt en er komen nieuwe hoogtepunten aan. Dus ik heb eigenlijk elke dag heb ik op X grafieken lopen posten met één thema, liquiditeit. Wees niet bang en er komen nieuwe hoogste standen ooit aan. Mm-hmm. En liquiditeit is niks anders dan geld wat stroomt op de financiële markt. En ik heb een paar mooie voorbeelden daarover. Onder andere dat de Amerikaanse minister van Financiën, Yellen, heeft 750 miljard gespaard op de bankrekeningen van de overheid. En in augustus en september en een gedeelte van oktober zal dat geld over de Amerikaanse economie worden uitgestrooid. Ja, met als doel natuurlijk de economie in zo'n goed mogelijke positie te krijgen voor de zittende president. Dus die honderden miljarden moet ergens naartoe gaan en mensen zullen daar blij van worden. En ik verwacht dan ook hogere beurskoersen. Een ander punt waarom ik in de berenmarkt geloofde is de MOVE Index. En de MOVE Index is eigenlijk hetzelfde als wat de VIX is voor de S&P 500, is de MOVE voor Amerikaanse staatsobligaties.
Dus een volatiliteitsindicator.
Ja, helemaal correct. De meet de verwachte bewegelijkheid in de komende 30 dagen. En als je dan kijkt naar echt heftige beursjaren, denk bijvoorbeeld aan in 2008 en 2012.
Ja.
Of bijvoorbeeld een corona in maart 2020 of een jaar als 2022. Dan zie je dus de VIX omhoog spuiten. En de MOVE spuit ook omhoog. En nu deed de MOVE helemaal niks. En dat is ook vaak een teken dat de VIX ook weer snel naar beneden komt. En je hebt toch veel meer signalen dat we nog steeds in een hele goede boelmarkt zitten. Mm. Eén daarvan is de dalende dollar. De hele wereld gebruikt dollars voor internationale handel. Dus als jij een schip huurt om te varen van, noem eens wat, Muiden naar Groot-Brittannië. En je sluit een verzekering af, dan kan het alleen maar in dollars. Dus ja, op het moment dat de dollar daalt, wordt dat soort verzekering wordt goedkoper. Dat geldt voor de hele wereldhandel. Dus lagere dollar is meer liquiditeit. En je zag ook landen als Zuid-Afrika en India en andere opkomende markten, zag je allemaal hoogste punten van de afgelopen 52 weken aantikken. Dus ook heel positief voor de beurs. En gisteren, woensdag 31 juli, had denk ik iedereen wel door dat we in een mooi beursklimaat zitten. Want de Nasdaq 100 met de 100 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf had zijn beste dag in ruim een jaar 3% hoger.
Ja.
En sommige westerse indices hebben al de hoogste stand ooit bereikt, waaronder een bepaalde Amerikaanse aandelenindex. En over die bepaalde Amerikaanse aandelenindex ben ik zo enthousiast dat de tip van de week jij al gelezen hebt, Marnix.
Ik heb hem al mogen lezen. Dat is een extraatje aan mijn vak.
Ja,
hè,
die ga ik niet verraden voor abonnees. Welke index al de hoogste stand ooit heeft bereikt, die nog veel verder gaat in mijn mening, dan moet u maar de beleggersbelangen lezen.
Abonnees dus, kunnen hem
dus al. Het was een lang verhaal met een kort punt van, we zitten nog in een bull market en we gaan op.
Maar en, zoals vorige week op zo'n dramatische donderdag was, geloof ik, echt ging alles door het putje. Ben je dan ook niet enigszins ongeacht al die indicatoren die op een...
Zeker, want ik bedoel, het zijn een aantal dingen. Ik heb heel duidelijk gezegd, we gaan up.
Ja.
Ik weet dat het met beleggen natuurlijk kans is. Het is nooit 100%. En als ik mijn nek uitsteek en ik denk dat het 90% up gaat, dan kan een van de tientjes zeker nog altijd compleet naast. Dus het maakt me wel... wel zenuwachtig. En dat zijn de dagen waarin ik het minst productief voor beleggersbelangen aan het werk ben. Omdat ik te vaak de koersen aan het checken ben van wat gebeurt er hier, wat gebeurt er daar. Dan kijk ik wat vaker naar die move. Loopt de move al op? Ik bedoel, wat doet goud en zilver? Het zijn ook hele belangrijke edelmetalen, maar ook belangrijk voor het klimaat. Als je bijvoorbeeld zo'n crash hebt, denk bijvoorbeeld aan maart 2020 of 2008. Dan zie je dus ook goud en zilver naar beneden gaan, want mensen hebben geld nodig en die verkopen dan edelmetaal. En goud liep juist op in deze periode. Dus ik ben gewoon constant aan het zoeken naar bewijs of ik aanpassingen wel of niet in de beleggingsportefeuille moet doen. En op zo'n donderdag ben ik heel erg blij dat ik niet in de podcast zit.
Nee.
Want dan kan ik dan gewoon wat minder werken, wat meer koersen checken. Ja. En in het weekend haal ik dan wel weer de gemiste kopijen die ik voor beleggingsbelangen moet schrijven. Maar op het moment dat gewoon een officiële werkdag, als ik gewoon dingen moet doen als een podcast per se donderdagmiddag, dan ben ik nog zenuwachtig, want ik kan die dingen niet checken.
Ja. Koersen checken is trouwens ook werk, hè, voor ons.
Ja,
zeker. Maar jij weet ook, Martijn, dat we gewoon harde afspraken hebben met Marnix. Ja. Dat, als je Marnix met een goede reden belt, dat een artikel lager komt, dan zegt Marnix, ja, natuurlijk, het is een goede reden.
Moet je wel een goede reden.
Als ik zeg, Marnix, ik zit echt uren en uren alleen maar beurskoersen te checken. En dat had voorrang. Ik weet niet of hij dat geaccepteerd had.
Ik weet het wel. Ik ook.
Nou, heftig weekje dus. Waren er nog meer specifieke dingen die waar je het over wil hebben in de terugblik al?
Ja, het zijn er wel een paar dingen die me ook zorgen maken. Omdat ik niet precies weet hoe dat gaat aflopen, want we hebben natuurlijk de afgelopen dagen heeft Israël meerdere leiders geëxecuteerd natuurlijk.
Ja.
Iran is niet blij, de Houthis zijn niet blij, ze zijn Hezbollah is niet blij, er zijn meerdere groepen niet blij. Kijk, en ik bedoel op het moment dat al die groepen zeggen van het is prima, we gaan gewoon lekker door. Oké, maar wat op het moment dat je denkt van oké, we moeten een gecoördineerde vergeldingsactie gaan doen en Israël reageert daar weer op. Ik heb geen idee hoe dat gaat eindigen.
Dat is heel,
heb je toevallig wel, vraag me nu even af, ik heb de olieprijs helemaal niet gevolgd of daar nog een effect merkbaar is?
Ja, die is 4% opgelopen op het moment dat Iran zei, we zijn nu met onze bondgenoot in het Midden-Oosten aan het overleggen wat voor soort vergeldingsactie wij gaan doen. Dus olie zie je ook flink oplopen. Maar wel nog minder hoog dan oktober vorig jaar. Want toen, na 7 oktober, ging ik geloof ik naar 90. En we staan nu met de WTI en de Brent rond de 80. Dus we zijn wel minder hoog dan toenertijd. Dus ik bedoel, er is nu weer wat geopolitieke risicopremie, wat volgens mij één woord is, in de koers aan het sluiten. Slopen.
Ja. Martijn, wat viel jou op in de afgelopen week?
Ja, er was heel veel doen, maar ik heb me even beperkt tot een paar aandelen die ik een beetje volg. De eerste was McDonald's. Voor het eerst in 13 kwartalen dat de omzet wereldwijd daalde. Dan denk je, nou, dat is negatief voor de koers, maar die koers ging juist 4% omhoog. Wat daar wel een beetje aan de hand is, is van dat je blijkt van in vorige economische lastige tijden dat dan klanten gingen downtraden. Dus ze gingen in plaats van, ik zal zeggen, de quarter pounder, gingen ze alleen de kipnuggets kopen. Wat je nu merkt is dat ook gewoon een deel van de burgers, van de consumenten, wegblijven bij McDonald's. Dus dat is, ja, dat is wel een risico voor McDonald's. Die hebben natuurlijk de laatste jaren wel de prijzen wat verhoogd. En misschien als ze daar tegen het plafond aanlopen. Waarom die koers toch omhoog gaat, mogelijk, zeg mogelijk. Is dat de $5 meals die McDonald's aanbiedt om toch die lager inkomen mensen ook te kunnen bedienen, dat wel een doorslaand succes lijkt te zijn. En dat ze die ook in de komende kwartaal nog weer een keer gaan kijken van hoe gaan we dat promoten, wat gaan we daarmee doen. Dus
het is eigenlijk bekend wat daar in zit. Wat ik bedoel, af en toe wil ik mezelf ook trakteren. En dan ga ik naar de McDonald's toe. Ja. Op het moment dat je, kijk, $5 is volgens mij €4 en een paar dubbeltjes. Dat je daar een maaltijd voor krijgt, is natuurlijk ongekend.
Ja, ik heb werkelijk geen idee. Volgens mij, als je gewoon een standaard hamburger, broodje, Big Mac hebt, dan ben je €7-8 kwijt, gok ik.
Ik weet het, ik kom
er ook niet. Ik weet het, volgens mij is het ook alleen nog maar in Amerika. Hmm. Ja, wij hebben natuurlijk ook geen dollars. Nee, ik geen idee wat erin zit. Het is wel een goede om nog een keer te checken. Geen idee.
Verder, de afgelopen week.
Ja, vorige week zei ik al, ik keek ook uit naar de cijfers van Starbucks. Nou ja, tip van mij voor begin dit jaar. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar. De cijfers waren nou niet heel erg geweldig. Maar goed, uiteindelijk de winst per aandeel was wel 93 cent. Dat was een beetje conform consumenten, of we noemen het analistenverwachtingen. Dat is positief. En ja, wat daar eigenlijk aan de hand is, misschien dat dit ook een opluchtingsrally was. En wat misschien ook een puntje is, in China ging het eigenlijk helemaal niet goed. Daar moet ik even kijken. Dat is kwartaal 3 hebben we het dan over qua boekjaar voor Starbucks. Daar ging 14% een omzet minder ten opzichte van vorig jaar. Maar wat daar wel een opmerking is van, we gaan kijken of dat we in China ook alternatieve businessmodellen kunnen doen. En dan zitten we te denken of de franchising misschien wat uitgebreid kan worden of zo. En dat zou dan wel weer goed kunnen zijn voor de toekomstige omzet. Dus ook hier eigenlijk ja, toch ook wel een opluchtingsrally. En wat je hier ook wel weer zag, hier ook wel de opmerking van in de Verenigde Staten, consumenten blijven weg. Nou goed, Starbucks heeft een soort van loyaliteitsprogramma voor leden. Die komen wel, maar de mensen die niet zo'n kaartje hebben, die blijven relatief veel weg. Misschien is dat ook wel weer de lagere inkomens. Dus eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal. Maar goed, nogmaals, bij beide eigenlijk een soort van opluchting lijkt het wel, dat het niet erger is. Mm. Dus dat viel me op. Dan, ga gewoon door tot je zegt stop.
Nou, ga nog maar even door. Ga maar door zolang het interessant blijft en het blijft het nog.
Oké, dan heb ik eentje. Ik heb een paar weken terug heb ik geschreven over cruise lines. Die zitten weer heel erg in de lift sinds eigenlijk corona voorbij is. En er viel me één dingetje op. Dat was Royal Caribbean Group. Royal Caribbean Cruises is dat ook.
Ja.
De vooruitzichten voor dit jaar gingen weer verder omhoog. Nou, waarom noem ik deze eventjes? Die is sinds oktober 2023, dus in minder dan een jaar tijd, is hij nog verdubbeld. En ook die koersdoelen worden alleen maar verdubbeld. En wat me opviel, ze hebben natuurlijk in coronatijd hebben ze de dividenden geschrapt. Hebben alle cruise lines gedaan. Royal Caribbean Cruises gaat het dividend weer hervatten. Het zou bijna een opmerking van Menno kunnen zijn. Ja. Maar dat is dus wel positief. En de sector ziet het gewoon heel positief tegemoet.
Mag ik daar een vraag over stellen, Martijn?
Ja. Ja.
Soms hebben we het erover dat consumenten het zwaar hebben.
Ja.
En soms hebben we het over dat consumenten rijker dan ooit zijn. Dus ik bedoel, McDonald's draait, wat was het, slechts sinds 13 kwartalen.
Ja.
Starbucks heeft een enorme koersdreunen gekregen. En de cruise liners en de airliners en alles wat echt heel veel, echt heel duur is, draait fantastisch. Nou, ja. Ik ga nu eventjes wat invullen. Ik weet niet of het waar is, maar ik denk dat de rijken in de samenleving enorm genieten van de rente. Dus de rente in de Verenigde Staten was een paar jaar geleden nul. Nou ja, heb je een miljoen spaargeld, heb je jaarlijks een uitkering van 0 bij 0% rente. Nu is de rente in de Verenigde Staten 5%. Ja, dat betekent als je een miljoen hebt, dan krijg je gewoon jaarlijks 50.000 aan rente om leuke dingen mee te doen. Mm-hmm. Mensen gaan op reis, mensen gaan cruises afsluiten. Ik heb een keertje naar de Disneyboot gekregen. Ik denk, ik krijg bijna een hartaanval hoeveel maanden ik daarvoor werk om mee te gaan. Dus het zijn echt de rijken van de rijken. Powell zei gisteren woensdag 31, we gaan nu beginnen met renteverlagingen. Zo goed als zeker in september. Nou ja, in het verleden hebben we geleerd dat als er één renteverlaging komt, dan komen er ook vaak meerdere. Nou ja, wie gaat dat het hardst treffen? De rijken natuurlijk, want die krijgen veel minder over al hun spaargeld. Mensen worden echt enthousiaster nu massaal voor de cruise liners. Zie je dit als gevaar, dat straks de rijken steeds minder rente krijgen?
Nee.
Okay.
Punt. Nou, nee, ik kan wel een beetje. Ik denk gewoon dat een aantal rijken, het percentage rijken Ten opzichte van de totale bevolking groeit volgens mij nog steeds. Onze wereldbevolking groeit, dus ook het aantal rijken daarin groeit. Dus dat zie ik nog wel als gewoon als luxe. En ik denk gewoon ook dat een gedeelte van de samenleving het gewoon heel goed heeft. En een gedeelte het moeilijker heeft. Als jij gewoon rijk bent, nou ja, misschien de rente gaat omlaag. Ik denk dat rijken ook een gedeelte beleggen. Daar zitten wij natuurlijk ook voor, dus dan halen ze daar misschien een rendement uit. Dus ik denk gewoon dat dat eigenlijk amper invloed heeft.
Je hebt altijd nog die opkomende middenklasse in opkomende landen.
Ja, nou denk ik wel, het is wel wat Karel zegt. De middenklasse, die cruises zijn best prijzig. Gaat er om 10.000 euro's of zo volgens mij. Ik weet het niet
maar
precies.
Maar ook een topklasse in landen als China en India?
Ja, zeker. Dus de topklasses groeien, miljonairs groeien.
Mijn belangrijkste punt was dus op het moment dat de rente daalt, dan voelen de rijken zich meteen minder rijk. Want ja. Ik geloof dat het zoiets was van dat de Amerikaanse overheid nu per seconde 32 miljoen aan rente uitbetaalt. Daarmee kunnen leuke dingen
betalen. Per seconde 32 miljoen
32 miljoen per seconde. Dat was een berekening vorige maand van Bloomberg. Want ze hebben 32.000 miljard schuld, oftewel 32 biljoen. En elke seconde delen ze 32 miljoen uit aan de beleggers die staatsleningen in bezit krijgen. Ja. En volgens sommige analisten, en ik neig ook wel naar die kamp, is dit dus de reden dat de Amerikaanse economie maar door blijft groeien. Want elke keer die beleggers dus 32 miljoen uitgekeerd krijgen en ze daar leuke dingen van gaan doen. Mm. En je ziet dus nu de luchtvaart naar de hoogste stand ooit. Je ziet de cruise groeit enorm. En ik vraag me dus af dat als die beleggers niet meer dat krijgen, omdat de rente hard aan het dalen is, gaan ze dan misschien minder uitgeven. Die vraag stel ik, daar worstel ik een beetje mee. Dat was meer de achtergrond.
Normaal, het is een aanname, het is een mening, maar ik denk dat dat relatief weinig effect heeft. Ook als ze hebben over 10.000 euro, 1% rente, dan moet je al een miljoen hebben. Maar ja, als jij een miljoen hebt, dan denk je, ik wil toch op cruise. Zo denk dan, of je dan meer of minder rente krijgt.
Okay.
Nogmaals, aanname. Ik denk dat het weinig effect heeft. En ook de lange termijn groei. Vooruitzichten die cruise lines zien, is gewoon 9%.
Voor kennis.
We hebben ook een lezersvraag inmiddels binnen. Recent hebben we een artikel gehad namelijk over de Dogs of the Dow. Dat is die bekende dividendstrategie. En daarin werd ook BASF genoemd. En het viel Hans op dat dit aandeel naar een op het oog aantrekkelijk instandniveau is teruggelopen. Maar hij vraagt zich af of hij dan dat aandeel moet kopen of misschien liever een brede chemie-ETF. Is dat iets, Carlo, waar jij iets over kunt zeggen?
Ja, ik weet niet of iedereen weet wat Dogs of the Dow is.
Nee, nou, leg hem uit.
Maar officieel is dat begonnen is in Amerika bij de Dow Jones Index. In de Dow Jones Index zitten 30 aandelen. Die worden gerangschikt op dividendrendement. En dan worden elk jaar op 31 december worden de aandelen gekocht met het hoogste dividendrendement. En dan een jaar later worden die verkocht. Dan krijg je weer een nieuw lijstje en dan koop je weer de 10 hoogste. En op een hele lange termijn blijkt het een outperformance te geven. Dan ligt er een beetje aan hoe ver je backtest teruggaat, maar van 1-2% per jaar.
Ja.
En mensen denken 1-2%, 1,5% gemiddeld. Het schiet dus helemaal niet op. Maar voor een belegger is dat echt een heel groot verschil. Want op het moment dat je 20 jaar belegt, en je krijgt geen 8,5%, maar je gaat voor 10%. Dan is het verschil een eindopbrengst een verschil van 170 procentpunt. Want 8,5% jaar op jaar komt uit op 404% rendement. En 10% jaar op jaar op 573. Dus met beleggen, kleintjes zoeken, maakt op lange termijn echt hele grote winsten. En die strategie is echt bedoeld van 31 december. Alleen wij vinden het af en toe leuk om er ons eigen sausje overheen te gooien. Dus onze collega Ivan heeft gezegd, we doen het niet eind van het jaar. We doen gewoon de zomereditie ervan.
Ja, Ivan Snuren, die voor wie dat niet weet, die brengt dit eigenlijk ieder half jaar in beeld voor beleggersbelangen.
Klopt.
En daar rollen dan Dogs of the Dow uit.
Ja, en dit keer voor Europa. Ja. En inderdaad, een lijstje bij van allemaal bedrijven tussen de 8-10% dividendrendement. Wat natuurlijk echt enorm is. Mm-hmm. En ik geloof dat als je het hele lijstje koopt, dat je wel een outperformance kan maken. Kies je er eentje uit. Nee, dan kan je net de verkeerde pakken natuurlijk.
Ja, zoals in dus dit geval Bas Heffer, Hans naar vroeg.
Kijk, ik zelf ben een belegger die het heel erg fijn vindt om, hoe zeg je het, een beetje op een nette manier te fietsen met de wind in de rug.
Dat is lekker, altijd, ja.
En ik hou niet van tegenwind. Nee. En ik bedoel, er is, als je dan kijkt naar de wereld, er is één grote tegenwind voor chemie. En dat is alles wat in Europa gebeurt. Ja, wat is de reden? We hebben, nou ja, sinds 2022 nemen wij geen Russisch gas meer af of steeds minder. Mm-hmm. Het gevolg daarvan is dat de plek om industrie te beginnen of uit te bouwen of hoger rendement te halen is allemaal in de Verenigde Staten. Want als je dan kijkt naar aardgas, wat voor BASF essentieel is en trouwens voor elk chemiebedrijf, dan hebben de Amerikanen geen, of de Europeanen moet ik zeggen, geen aardgasprijs die 2 keer zo hoog is als de Verenigde Staten. Niet 3 keer zo hoog, niet 4 keer zo hoog, maar Europa heeft over 2024 gemiddeld 5 keer zoveel betaald voor aardgas dan de Amerikanen. Ja. En dat is zo slecht voor de industrie. En nu even kijken of ik een moeilijk woord kan uitspreken. Europa is echt aan het deindustrialiseren.
Volgens mij zei hem goed. Ja,
ja. Dat is eindig dat ik dat zeg, dan teken ik daar meteen voor. Dus ik bedoel, je ziet al echt de afgelopen jaren de Europese industrie zo hard krimpen.
Ja.
En de vraag is, waar ligt de bodem? Hmm. Ik heb geen idee. Ik bedoel, het beste wat er kan gebeuren is goedkoop aardgas vinden. Waar haal je dat vandaan? Ik bedoel, de grootste bron die dichtbij is, is Rusland. Nou ja, ik zie dat niet in de komende maanden weer goed komen. Je kan wel laten exporteren uit de Verenigde Staten, maar ja, daar betaal je weer extra voor. Je kan het halen uit Qatar, betaal je ook extra voor. En op het moment dat de grootste olieproducenten alles gewoon naar boven spuiten uit de grond, ja, dan moet je daar industrie doen.
Ja.
Dus je kan kijken naar een bedrijf van BASF, wat het verschrikkelijk zwaar heeft. En de Europese industrie krimpt echt heel erg hard. Of je gaat gewoon in Amerika kijken naar chemiebedrijven daar. En ik geloof dat Menno en Stefan in deze podcast ook regelmatig dat soort Amerikaanse industrie aandelen behandeld hebben.
Okay.
En volgens mij is BASF ook ergens in de afgelopen jaren uit de hoogdividendportefeuille gehaald. Dus ik bedoel, het ziet er heel erg aantrekkelijk uit. Alleen de vraag is, wil je meewind of niet? Ik wil meewind.
Oké, okay, nou, ik hoop dat Hans daar wat mee kan. Go US, Hans.
Voor kennis.
Grote cosmetica bedrijven dan, als L'Oréal en Eula Beauty, zitten even in een lastig pakket. Vooral in de Verenigde Staten hebben ze te maken met een afzwakkende omzet. Martijn is onze sectorfavoriet en hij gaat ons bijpraten over de wereld van de mooimakers.
Ben ik de sectorfavoriet?
De sectordeskundige.
Ja.
Ja, je bent ook onze sector. Ja, sectorfavoriet.
Mooi.
Ja, mijn eigen sectorfavoriet.
Ja, ja. En de enige misschien. Ja, ik heb gekeken dus naar twee bedrijven. L'Oréal en Ulta Beauty, je noemde hem al. Eerst even L'Oréal. L'Oréal kwam met cijfers. De cijfers op zich vielen wel mee. Eerder hadden zij, was dat eind juni, een iets lagere verwachting afgegeven. In plaats van 5% omzetgroei wereldwijd ging het naar 4,5 tot 5. Dus, ja, bescheiden outlookverlaging. Wat nu opviel, als je goed keek ook, die omzetverlaging die kwam er ook. En in kwartaal 2 waren een hoop parameters zo duidelijk minder dan in het eerste kwartaal. Ik heb een tabelletje meegenomen. Even kijken daarin. Wat opviel, de luxe segment waar we net ook over hadden met Karel al. Het luxe segment, mensen blijven besteden. Daar zat een kleine groei in, like for like, dus jaar op jaar. Van 2,3% in de plus naar 2,8% in de plus. Maar kijken we naar alle andere segmenten. Kijken we gewoon naar regio's. Overal duidelijke dalingen. En specifiek voor het stukje Noord-Amerika. Waar we ook voor kijken dadelijk voor Ulta Beauty. Van 7,8% groei in het hele eerste halfjaar. Kijken we dan naar het tweede kwartaal alleen. Dan zat daar slechts 3,4% groei in. Dus wel opvallend. Echt een duidelijke vertraging in. Ja, alles wat met cosmetica te maken had. Maar nog steeds een totale groei wel. Nou, dan schakelen we heel snel door naar Ulta Beauty. Dat was ook een lezersvraag. Die was voor jou, Marix, om te lezen. Zal ik hem even?
Als jij hem paraat hebt, dan mag je hem van mijzelf noemen. Er werd inderdaad naar Ulta Beauty gevraagd, hè?
Ja, ik zal hem even. Het is een vraag van Lars Willemsen. En de vraag luidt: Ulta Beauty zakt verder en verder weg. Is dit aandeel nu koopwaardig? Ik las een paar maanden terug een analyse van Martijn hierover. En ook dat hij zelf positie hierin heeft. Nou ja, bij deze dus. Ik heb positie in dit aandeel. Het zou leuk zijn als Martijn hier ook wat meer over kan vertellen.
Dat kan niet.
Nou, het was wel een dusdanig interessant aandeel. Dat ik denk van, laten we dat maar gewoon uitgebreid behandelen. Ik had, hij is niet bij mij tot tip gekomen, had gekund. De tip zal niet meer in blad komen. Maar we gaan het er nu dus meer over hebben. Eerste plaats, wat doet Ulta Beauty? Kort samengevat, is een beauty retailer in de VS. En nou ja, richt zich vooral op jonge vrouwen. En ik zal even zeggen, volwassen vrouwen, 17, 18. 18 is dan volwassen. Tot aan 25 is een beetje de grootste doelgroep. Zij hebben een heel breed assortiment. 25.000 artikelen wel adverteren ze mee. En wat ook is, ze hebben een hele brede prijsstelling. Dus eigenlijk van laag segment tot, ik zal zeggen, midden-hoog segment kan daar terecht. Iedereen ook die iets aan make-up wil laten doen, kan daar terecht. Het is niet het echte topsegment. Die luxe doen ze nou net niet. Mm. En dat is dus ook wel, nou, het viel net op ook als je kijkt naar de cijfers van L'Oréal. Bij L'Oréal dus de luxe deed het wel goed. Maar net daaronder was dus wat afzwakkend. Ja. Dat was ook wel een dingetje waar, denk ik, waarom Ulta Beauty ook in koers hard gedaald is. Zal ik even die koers er een beetje bij pakken.
Kan je daar iets meer over vertellen? Of ik luister niet goed. L'Oréal is het topsegment.
L'Oréal is heel breed, maar ook topsegment.
Ja, topsegment.
En bij L'Oréal is juist het topsegment wat niet loopt.
Het topsegment loopt bij L'Oréal wel.
Ja.
Maar het, ik zou zeggen, wat toegankelijker is voor het bredere publiek, loopt wat trager.
Ja.
Ja, dus net wat we hebben over die cruiseliners, wat werkt. En McDonald's en Starbucks, wat niet werkt. Dus als ik dan... Dus de Ultra Beauty is dan de McDonald's en Starbucks van de cosmetica wereld.
Ja, en misschien ook nog wel een beetje de budget. Als je het iets meer hebt over de budget, hoe noemen we dat? Beauty zit daar denk ik ook in.
Ja. McDonald's is
echt heel breed. Ja. Alleen het echte topsegment, dat is niet. Dat is meer volgens mij zo'n keten als Sephora heet die volgens mij. Ben ik nog niet helemaal ingedoken. Zit meer in dat echte luxe segment.
Dat heb ik thuis gemerkt.
Ja.
Ik bedoel, Sephora is gewoon echt je van het. Dus ik bedoel, ik was in Parijs.
Ja.
En je hebt in Nederland heb je geen Sephora-winkel. Dus ik spreek met mijn vriendin spreek ik af. Je mag daar naar binnen.
Je mag daar naar binnen.
Je mag daar naar binnen.
Zo werkt het bij jou.
Zonder portemonnee.
Dus ze zegt van, het is wel gevaarlijk. Kan je mij na 20 minuten eruit halen? Dus ik na 25 minuten naar binnen van kom we gaan. Nee, ik krijg weer hulp hiermee en daarmee en zus. Dat is echt. Ja. En wat we dan afrekenden daarom, dat was inderdaad wel topsegment.
Okay. Ja.
Dus ik bedoel...
Jij blijft voorlopig werken.
Ja.
Maar goed, Ulta Beauty, Martijn, had je het over.
Ja, we gaan even terug. Het is wel goed even wat Karel ook aanstipt. Je gaat daar ook daar naar binnen. Ik zal zeggen dat 10% van die locaties wel is ingeruimd om jou echt te helpen, te ondersteunen. Je kunt je producten testen. Je krijgt er ook echt advies. En vervolgens kun je dan je producten kun je daar dus meenemen. Dus dan krijg je echt grote cosmetica locaties.
Mm-hmm.
De koers, daar hadden wij het ook een beetje over. Even kijken, want dat was ook de vraag natuurlijk. Nou, voor corona stond die, even kijken, nou, een beetje op 300. Hij viel terug tot 128, dus echt een decimering tijdens de pandemie. Wat wel belangrijk vond ik ook even hier is om te vermelden, is dat Ulta Beauty ook in die periode gewoon wel winst bleef maken. Het werd wel duidelijk minder, maar toch bleef winst maken. Nou ja, het aandeel ging, zal ik even zeggen, maal 4 zo'n beetje, weer naar 5,50, daalde weer naar 3,70. Steeg tot 5,65 van maart dit jaar. En klapte nu weer in elkaar naar 3,65. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat het hele grote schommelingen zijn in koersen. Nou ja, waarom dat is, dat is eigenlijk die consument die het wat laat afweken. Ja. Dat zag je eigenlijk de afgelopen jaren al. Dat het, een ander plaatje even erbij, dat de groei... in 2021 was de omzetgroei... 38%, weet je, ging dat 2022 ging dat nog naar 15,5%. Vorig jaar was dat al afgerond 6%. Ja, nu gaat het naar nog 3% of zo. En daar zit natuurlijk ook het punt van, is dit nou een goed punt of is het een slecht punt? Om eventueel in te stappen en wat moeten we nou precies? Ze hebben de omzetverwachting wat verlaagd. Pak even een ander plaatje erbij. En eigenlijk viel dat best wel mee. Ze hebben de omzetverwachting met 2-3% verlaagd. Nou, over wat voor bedragen hebben we het? Het gaat om 11,5 tot 11, nog wat miljard. Dus gewoon een groot bedrijf. Dat ook wel. En de winst per aandeel, dus $26. die is ongeveer, blijft die gelijk. Misschien licht lager is de outlook. Dus eigenlijk valt dat qua cijfers best wel mee. De koers-winstverhouding heb ik bijgepakt. Die komt op dit moment uit op rond de 14. Ik vind het eigenlijk heel schappelijk. Ik verwacht ook wel dat voor de toekomst dit een bedrijf echt wel wat blijft groeien. Want wat doet het? Het heeft dus winkeltjes, verkooplocaties. Heeft dus zo'n 1300. Ze willen er dit jaar ook weer 60 bij plaatsen. Ze willen ook uitbreiden volgend jaar naar Mexico. Ze zitten nu eigenlijk alleen nog in de Verenigde Staten. En een paar locaties hebben ze in Canada. Die hebben ze trouwens even on hold gezet vanwege de corona. Dat viel net even ongelukkig samen. Maar goed, daar zullen ze in de toekomst ook wel gaan openen. Dus qua locatiegroei kunnen zij alleen nog maar meer vooruit, volgens mij. Dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat je per locatie gewoon weer meer omzetten en winst gaat draaien. Dus in die zin zie ik het eigenlijk gewoon voor dit bedrijf ook wel positief in. Mm-hmm. Wat dan ook nog is, die balans die ziet er gewoon heel sterk uit. En ze hebben ook qua cashflow...
Heb je daar wat cijfers over? De balans vind ik altijd wel heel erg interessant. Als ik dan hoor een KW van maar 14 en heel veel expansieplannen. Dat klinkt ook als een toko met wat schuld. Ik bedoel, heb je dingen als net debt to EBITDA en zo?
Nee, die ratio's heb ik niet. Wat ik wel een beetje kan toelichten. De uitbreidingsplannen is, kijk, het zijn 60 winkeltjes op. Eventjes zeggen nu 1300. Dus het is een extra locatie is iets van 4%. Dus dat valt op zich wel mee volgens mij.
4% van?
In aantallen winkels.
Oh ja.
In een jaar erbij. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Daarmee is eigenlijk ook de extreme groei er wel uit. Kijk, het aandeel is ooit op mijn netvlies gekomen. Er is zo'n staartje ook van. Welk aandeel heeft het beter gedaan dan Amazon in de zoveel 10 of 15 jaar? Dat was Ulta Beauty. Dat was echt gewoon een enorme harde groei. Die groei is daar wel uit. De balans heb ik niet. Ik heb wel een stukje cashflow. Wat ze wel even noemen ook heel nadrukkelijk is van... Goh, wij verwachten gewoon dat we aan cash... Wat is die? Iets van 10... Ja, dit jaar 11 miljoen gewoon aan cash, aan interest... renteinkomsten hebben. Dus niet zoals je ook al kost, maar dat ze ook gewoon nog 11 miljoen aan renteinkomsten hebben. Misschien ook door die gestegen rente... Wat jij net ook noemde. Ze hebben enorm veel cash. Ze hebben ook in die zin ook aandelen inkopen. Er staat een programma uit van 1,8 miljard staat er klaar voor aandelen inkopen. Bij een beurswaarde van nog geen 18 miljoen. Nog geen 18 miljard. Dus 10% van de aandelen zal nog ingekort kunnen worden. Overigens voor dit jaar staat daar 1 miljard voor gereserveerd. Dus dat is heel ruim. Dus in ieder geval als je het hebt over cash genererend vermogen. Nogmaals, de balans heb ik even niet helemaal paraat. Maar qua cash komt daar meer dan genoeg binnen.
Het is kortom, financieel is het gewoon een prima gezond bedrijf. En jij vindt de vooruitzichten ook aantrekkelijk.
Ja, er zijn natuurlijk altijd wat dingetjes. En één dingetje, we noemen net Amazon. Dat is altijd het risico van, oh jee, Amazon. Het is een van de grootste concurrenten. Vooral voor de online aankopen. Ulta Beauty doet ook de online heeft natuurlijk ook een online stukje waarmee ze producten verkopen. Amazon kan dat goedkoper of doet dat goedkoper. De gedachte is ook wel dat zo'n beetje 20% van de kopers bij Ulta Beauty kon niet fysiek naar die locaties. Ik denk daarom ook die crash was in was dat 2020.
Maar is dat veel, 20%?
Nou, 20% van je omzet wegvallen is best veel.
Nee, maar sorry, 20%. Ja. Ik hoor hem zo als 20% koopt online.
Nee, ik heb even niet precies wat er online koopt. Maar het is wel de gedachte dat 20% van de klanten die eerst de winkels bezocht. Oh. Dat die zegt van ja, ik vind het wel prima. Ik koop nu alleen nog online. En als je alleen nog online koopt. Dan kun je natuurlijk zeggen ja, dan ga ik alleen nog voor de prijs. Dus daar zit wel een risico in.
Ja. Okay.
Van de andere kant, er zit wel een soort van loyaliteitsprogramma. Ledenkaarten doen ze iets mee. En dat groeit van, zeg het even uit mijn hoofd, van 37 miljoen naar 2 jaar geleden. Nu 40 miljoen leden naar, zoals ik dit jaar, dat het 43 miljoen is. Dus er zit ook wel een substantiële groei in. Waardoor Ulta Beauty ook echt die mensen kan benaderen met, goh, dit nieuwe product is uit, dit is een kans, is dit niet iets voor je? Mm-hmm. Waardoor je gaat promoten, waar je in mijn beleving je voordeel ten opzichte van Amazon voor mensen naar je winkel krijgt. Nou ja, dan, we hebben net van Karel gehoord, als een vrouw daar eenmaal binnen is, vindt dat heel interessant, wil blijven, wil dingen uitproberen.
Ja, daar dus moeten ze natuurlijk van hebben.
Ja, dus dan zal het een nieuwe balans zijn tussen wat Amazon eventueel online verkoopt en wat Ulta Beauty zelf kan winnen. Maar ik denk daarin ook dat Amazon ook niet gek is. Je kunt wel oneindig verlagen van je prijzen, maar dat kost Amazon op een gegeven moment ook alleen maar de winst. Mm. Dus ja, dat is gewoon een balans uit. Dus ik zie daarin niet zozeer het risico. En wat Karel net noemde ook van Sephora, lijkt me dat het net iets meer een wat hoger segment is. Dus gewoon een andere concurrent, om het zo te zeggen. Dat bijt elkaar misschien deels, maar het is ook een ander segment.
En hoe zie je de sector in het algemeen? Hoe zie je de vooruitzichten en de huidige situatie?
In mijn beleving heb ik even niet een breed sectorrapport voor.
Nee.
Meteen bij zeggen. Maar in mijn beleving blijft
ook heel erg uit één wat je noemt. Ja.
Blijft dat wel gewoon in het algemeen gewoon groeien. En komt toevallig ook een stukje tegen over het lipstick effect. Dat is wel een grappige. In tijden, we merkten net dat bepaalde mensen niet meer duur gaan winkelen of niet meer duur gaan eten bij McDonald's en de Starbucks. Dat soort dingen, dat laten. Dat duur aankomen ook uitgesteld blijven. Dat zie je bijvoorbeeld bij een Home Depot. Maar dat mensen dan wel denken, ja, maar ik kan nog wel in het luxe noem ze lipstick effect. Ik wil wel een luxe lippenstift. Of een luxe. Weet je, dus mensen willen daarin toch wel ook iets blijven besteden aan luxe, waardoor ze zich goed voelen.
Ja, de echte betaalbare dus luxe.
Ja, dus dat is dan wel iets wat, het schijnt nooit bewezen te zijn. Maar ik vond het wel weer een leuk iets wat ik tegen ben gekomen. Het is misschien ooit nog voor een scriptieonderwerp voor iemand die in deze sector zit. Ja, eigenlijk wel heel mooi om uit te zoeken van, is dit echt een drijvend effect? Dus in mijn beleving is dat, het is enigszins cyclisch. Ja. Maar je ziet ook weer, en dan kijken we even weer naar L'Oréal. De omzetgroei vlakt wat af, maar het is gewoon weer 5 à 6% jaar op jaar. Dus ja, blijf maar doorgaan. Ja.
Is het reëel of nominaal?
Reëel.
Oké.
Volgens mij ligt hij nog iets hoger zelfs voor L'Oréal. Moet ik wel bij zeggen, L'Oréal groeit iets harder dan de markt zelf. Dus, maar ik zie, laat ik zo zeggen, echt inklappen zie ik niet. Als je dan de koers-winstverhouding hebt van 14 met die cashflow, met aandelen en kopen, helaas nog geen dividend. Ja, neerwaarts zie ik er heel weinig risico in, zeker voor de lange termijn. En wel duidelijk heel erg opwaarts potentieel. En als je dat eenmaal goed doet, dan ga je gewoon winkeltjes uitrollen. Het concept is bekend. Dus wat mij betreft, voor lange termijn, kopen, laten liggen. Niet schrikken van een tussentijds koerskoers.
Voor kennis.
Een onderwerp dat de komende tijd wel vaker aan bod zal komen, is de verkiezingstijd in de Verenigde Staten. De laatste paar weken is er genoeg gebeurd om er weer eens uitgebreid bij stil te staan. De aanslag op Donald Trump, Joe Biden die de handdoek gooit en Kamala Harris die de democratische kandidaat wordt. En Karel heeft zoals altijd door de beleggersbril naar al deze ontwikkelingen gekeken.
Klopt, maar we beginnen.
We beginnen met wat anders.
Een geschiedenisbril.
Dat ook.
Want het is niet de eerste president waarop er een aanslag is gepleegd. Nee. Ik geloof dat er een stuk of 7 zijn in de afgelopen honderden jaren. En een van de meest bekende was natuurlijk Lincoln. Die vermoord is. Hij schafte de slavernij af. Ja. Werd vlak daarna werd hij vermoord.
Ja.
Toen kregen we Andrew Johnson die de macht overnam. En die vertraagde eigenlijk compleet het programma van waar Lincoln mee gestart is. En historici zien zijn presidentschap vaak als een gemiste kans om duurzame veranderingen in het zuiden te realiseren.
Dat gewoon, van Lincoln dus in het kader van afschaffing slavernij.
Ja, klopt. Dus de overgang van Lincoln naar Johnson markeerde echt een scherpe beleidswending en alles werd wat patriotischer. Nou, toevallig, toen Kennedy vermoord werd, kregen we weer een Johnson aan de macht.
Ja.
Dit was niet. Zijn voornaam was Lyndon. En hij richtte zich ook redelijk naar binnen op de Amerikaanse samenleving met zijn great programma's van alles en nog wat, terwijl Kennedy in de jaren daarvoor het altijd had over de VS is het belangrijkste land in de wereld. En het is echt noodzakelijk om een leidende rol te spelen in de wereld. Mm-hmm. Dus op het moment dat er wat in de Verenigde Staten gebeurt, dan is je wat meer naar binnen gekeerd, wat meer isolationisme. Dat woord zocht ik. En we hebben ook recentere voorbeelden daarvan. Het hoeft niet per se te zijn als er een moord is op een leider, maar natuurlijk ook gehad 11 september 2001. En wat gingen de Amerikanen doen? Die gingen bloed doneren. Die werden patriotischer. En de leider toen de tijd, de meneer Bush, begonnen met een Department of Homeland Security en de War on Terror. Ja. En allemaal van dat soort dingen. Dus vaak zie je dus dat het allemaal wat patriotischer wordt. En de kans is nu ook aanwezig dat de Verenigde Staten patriotischer gaan worden. Want dat zie je altijd naar zo'n aanslag. En waarom zou het dit keer niet gebeuren?
Nou ja, omdat Trump niet momenteel in het Witte Huis zit.
Nee, klopt, maar ik bedoel...
Dat is een andere situatie.
Het is een andere situatie. En de vraag is natuurlijk van hoe reageren Amerikanen daarop? Ja. Maar ja, hij is nog steeds de leider in de polls voor de verkiezingen. Het is niet meer ruim 70%, wat eigenlijk zelden vertoond is zoals het een paar weken geleden was. Maar nog wel gewoon plus 50.
Ja.
En de vraag is natuurlijk ook van... hoe belangrijk gaat zijn beleid worden, mocht hij gekozen worden. Dus ik ga er even vanuit dat hij wint.
Ja,
en als,
okay,
als hij niet wint, dan ga ik er een beetje vanuit dat...
Dat linksom of rechtsom, dat
ja,
het toch een...
Ja, dat Harris ook het beleid van...
America first, patriotistische koers
bedoel,
van... Ja.
Want als je wat kijkt naar Trump in 2016, waar begon hij mee? Met America first en allemaal maatregelen tegen de Chinezen.
Ja.
Biden won de verkiezingen in 2020. Wat deed hij? Hij deed nog even doubling down. Ik bedoel, hij is strenger voor de Chinezen geweest met nieuwe importheffingen dan de 4 jaar daarvoor. Dus je ziet wel dat als er eenmaal een trend is inzet, dan gaat die door.
Ja.
Wat is er tijdens de regering Biden gebeurd? Onder andere zijn er 7,5 miljoen illegaal de grens overgestoken van Mexico naar de Verenigde Staten. En in tegenstelling dat je op veel andere plekken op de wereld ziet, zijn die mensen gewoon gaan werken. En het gevolg daarvan is dat er veel meer arbeid is en dat je dus de lonen in het laagste segment gedrukt zijn, waardoor gewoon de Amerikaanse economie flink heeft kunnen groeien met goedkope arbeid. Op het moment dat er geen 7,5 miljoen mensen de komende jaren de grens overlopen, zal je dus gewoon meer druk krijgen op de lonen. En meer druk op de lonen betekent weer meer inflatie.
Ja.
Dus ik denk dat sowieso de inflatie gaat toenemen in de komende jaren.
Ja, want of het nou Trump of Harris wordt, je kunt verwachten dat die dat immigratiebeleid dat aardig...
Ook onder Biden. Ik bedoel, vroeger was het zo van... De American Dream, je ging naar de Verenigde Staten en je klom op en je maakte er wat van. En nu is het zo van blijf maar liever weg. We willen eigenlijk geen nieuwe immigratie in de Verenigde Staten. Ja. Terwijl ze er wel natuurlijk groot mee zijn geworden. Gewoon van tijdens de Tweede Wereldoorlog een boot met Italianen. Dat je gewoon echt een hele Italiaanse gemeenschap hebt in New York. Dus ze leven eigenlijk van... Het is een land van immigranten natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ze is ook gesticht door de... Mag je het zeggen, de Europeanen? Want wij zijn natuurlijk daar naartoe gegaan op ontdekkingsreizigers.
Het is een land dat ontstaan is uit immigratie.
Ja, dus immigratie is hun ding volgens mij.
En los van de arbeidsmarkt. Kan daar verder overhoop gehaald worden als dat beleid wordt aangescherpt?
Ja, America first. Gezien. Want ik bedoel, we gaan dus niet meer chips maken in Taiwan, zoals Trump zei. Maar we gaan chips maken op eigen bodem. De Verenigde Staten is nog altijd een van de rijkste landen en een van de duurste landen. Dus op het moment dat je producten niet meer in het buitenland gaat maken, maar in de Verenigde Staten, dan zit er dus enorm druk op van alles en nog wat. Want je hebt een heleboel grondstoffen nodig om die America First fabrieken te bouwen. Het is duurder om in de Verenigde Staten te produceren dan in andere landen. En wat Trump ook zegt, we gaan importheffingen doen. Dus gewoon we hebben nu ook een spoedvergadering in Europa van wat gaan wij Europeanen doen als wij onze goederen maken, exporteren naar de Verenigde Staten en ze heffen standaard 10%, 15%, 20% importheffing op de producten. Ja, wat is importheffing? Niks anders dan producten die duurder worden en nog meer inflatie.
Ja.
Dus ik denk dat de kans heel erg groot is dat die inflatie gewoon linksom of rechtsom best wel hoog gaat worden. Ja, wat betekent patriotisme nog meer? We kijken naar Amerika en de rest van de wereld interesseert ons eigenlijk niet zoveel. Mm. Kijken we naar Europa, ik bedoel, hoe vertrouwen wij op onze veiligheid?
Ja.
We worden verdedigd door tienduizenden Amerikaanse troepen die nog steeds in Duitsland zitten.
Ja.
Met Amerikaanse wapens. Als Amerika zegt, Europa, jullie mogen zelf wel wat meer doen. Ja, wat gebeurt er dan? Europese defensie moet zelf meer profiteren. Dus ik denk dat het heel erg positief is voor
Europese
defensieaandelen. En ook al wordt Trump het niet, je wil niet door Amerika gegijzeld kunnen worden voor je eigen veiligheid. Dus die Europese defensieindustrie zal worden uitgebouwd. En als je dan kijkt naar de afgelopen 200 jaar, dan zie je soms dat Amerika denkt, zoek het uit. Maar ja, dat zijn wel vaak de jaren dat in de rest van de wereld wat meer spanningen ontstaat. Want op het moment dat de politieagent zegt, ik kijk niet naar de rest van de wereld, dan zie je sommige schurken staan en denk van, hé, ik grijp mijn kans schoon om het een of andere te doen. Dan heb je weer meer geopolitieke spanningen. Mm. En dat is ook weer goed voor Europese defensieaandelen.
En heb je nou ook in Amerika zelf, heb je nou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, beveiligingsbedrijven, die grenshekken die moeten gebouwd worden, politie moet met apparatuur worden uitgerust. Kan je daar iets noemen?
Voor alles heb je aandelen, ja. Maar sommige vind ik te fout om mijn eigen geld erin te beleggen. Echt te fout. Dus ik bedoel, je hebt bepaalde gevangenisaandelen.
En
die gevangenisaandelen, die maken dan afspraken met een gemeente. Van elk jaar leveren jullie 38 mensen aan die we in de gevangenis stoppen. Dus stel dat ze er maar 34 hebben aangeleverd. Wat gaat de gemeente doen? Die gaat er gewoon meer patrouilleren. Worden mensen opgepakt. En die worden
moet de quotum halen.
Om het quotum te halen, wat je daarom in de gevangenis gestopt.
Ja,
dat vind ik eigenlijk best wel fout. Dus ik bedoel,
daar wil je niet aan meewerken.
Daar wil ik niet aan meewerken. En je ziet ook van die private mini-legers eigenlijk. Als je ziet waar sommige politie-eenheden met worden uitgerust.
Nou ja, precies.
Dan denk
ik
van, daar kan je ook in beleggen.
Ja.
Maar ik vind het ook redelijk fout. Want ik denk dat de enige met recht op geweld onder zeer strenge omstandigheden de overheid is. En niet een of andere private partij.
Dus jij zou een beetje de grens trekken bij defensieaandelen. Dat kan nog wel. Want dat is, de wereld is nou eenmaal grimmig.
Ja, nee, klopt. De wereld is nou eenmaal grimmig. En gewoon meer, ik wil ook dat de Nederlandse politie met een wapen rondloopt voor het geval er wat aan de hand is.
Ja, dus en die moeten toch gemaakt worden. Ja,
klopt. Ja. Maar ik bedoel, ik trek de grens dus met mensen oppakken omdat je gevangenisquota moet halen.
Oké.
We leven een hele interessante tijden natuurlijk.
Ja.
En los daarvan, wie het ook gaat worden, ik denk dat inflatie echt het belangrijkste thema is. Van wat je nu ook ziet is dat de regering van president Biden meer geld uitgeven eigenlijk ooit tevoren in tijden van hoogconjunctuur. Dus ik bedoel, hij heeft nu plannen die hij aan het uitrollen is, die overeenkomen met dingen die we alleen hebben gezien tijdens oorlogen en recessies. En Trump heeft ook al gezegd dat hij veel meer geld gaat uitgeven aan van alles en nog wat.
Mm-hmm.
Weet je, en ik vrees dat ik vrees één ding. Het heet geloof ik in het Engels een sweep, heet dat geloof ik. Op het moment dat je het huis en de president hebt.
Ja.
En dat is het enige waarvoor ik vrees. Dus ik hoop eigenlijk dat we dat de Democraten de een pakken en de Republikeinen die ander.
Mm.
Dat ze gewoon een beetje een rem hebben op het uitgeven van geld.
Mm.
Want stel dat bijvoorbeeld de Republikeinen alles pakken en kunnen doen wat ze willen, of de Democraten wat dat betreft, dan is de kans ook een groter dat we een Liz Truss moment krijgen natuurlijk.
Ja,
want ik bedoel, toen de tijd werd er echt veel te veel geld uitgegeven in de UK.
Ja.
En toen zeiden de financiële markten tot hier en niet verder. En er is ook wel een kans dat ergens in de komende jaren zo'n Liz Truss moment in de Verenigde Staten gaat uitkomen. Want er zit geen rem op de hoeveelheid geld die ze aan het uitgeven zijn. En op het moment dat je gewoon een gemengd huis en president hebt, er zit nog wel een rem op. Maar als die rem weg is, dan is heel nieuwsgierig hoe financiële markten er tegenaan kijken. En de UK is klein. De Verenigde Staten is groot. Maar ja, de Verenigde Staten is zoveel groter dan dat 90% van de mensen denken. En dat komt omdat de Britten doen alles voor zichzelf. En wat ik dit al aangeef, als je gewoon een boot huurt en die wil je verzekeren om van Engeland naar Nederland te varen, dan heb je dollars nodig om die verzekering te betalen. Dus de hele wereld gaat in dollars. Dus je moet begrotingstekorten niet afzetten tot Amerika of wat ze binnenkrijgen, maar meer ten opzichte van de hele dollar hoeveelheid in de wereld.
Mm-hmm.
Dus ze kunnen wel heel ver gaan. En ergens in ons leven gaan we meemaken, Marnix en Martijn, dat ze wat aan die schuld moeten doen in de VS.
Ja. Ja, gaan we dat nog meemaken?
Ja, sowieso.
Ja.
Sowieso. Ik bedoel, ik geloof dat vanaf volgend jaar gaan er weer een grotere hoeveelheid mensen met pensioen in de Verenigde Staten. Dus je ziet, er moet dus meer naar pensioen toe. En meer naar gezondheidszorg. En misschien wel meer naar het leger. En het komt gewoon niet uit. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe ze dat gaan doen. Maar dit is misschien iets meer iets voor een podcast voor ergens in de komende jaren.
Ja, we zullen het er zeker de komende maanden nog wel vaak over hebben op deze plek.
Ja, wat... en wat ook heel belangrijk is, is crypto natuurlijk. Wat Trump heel erg zegt van... Trump is een fan. Hij gaat zeggen van, ik ga van Amerika het crypto hub bolwerk van de wereld maken. Kijk, en Biden is natuurlijk altijd tegengas gegeven samen met de SEC. Uiteindelijk moest de SEC wel overstarten. Dus we hebben nu een Ethereum ETF en we hebben een Bitcoin ETF. En ik bedoel, als Trump wint, ik bedoel, al die crypto aandelen en crypto munten, die gaan omhoog.
Ja.
Dus het is wel heel erg interessant om te kijken hoe dat in de komende maanden...
Heb je nou eigenlijk ook nog, want dan hebben we het over na november, als de uitslag bekend is. Mm. Wat gaat er in jouw ogen de komende maanden gebeuren in onzekere tijden? Hoe speelt de markt daarop in? In een onzeker scenario. Het kan twee kanten op.
Kijk,
heb je daar een verwachting over?
Nee. Kijk, ik denk dat het sowieso omhoog gaat. Met als reden komt zoveel liquiditeit de komende maanden de markt
De aandelenmarkt heb
de aandelenmarkt gaat omhoog.
In brede zin, ja.
En voor financiële markten is vaak heel erg slecht als er keihard bezuinigd gaat worden. Mm-hmm. Niemand wil bezuinigen. Biden wil veel geld uitgeven. Trump wil veel geld uitgeven. Of ik blijf zeggen Kamala Harris.
Zou dat nog iets uitmaken dat Biden niet meer... persoonlijk aan zijn erfenis hoeft te werken.
Mag ik dat aan jou vragen, Marnik? Want ik weet dat jij heel erg breed ontwikkeld bent. Je weet heel veel over politiek en over geschiedenis.
Nee, daar ben ik helemaal niet zo in thuis. Nee? Ik denk alleen dat in de VS dat misschien dat persoonlijke aspect wat belangrijker is dan in een parlementaire democratie zoals bij ons. Hoe je in de geschiedenisboekjes komt. Maar
ja, ik vind het heel erg lastig.
Ik zou dat niet, nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Want Kamala Harris was wel een redelijk, corrigeer me als ik ernaast zit, onzichtbare vicepresident.
Dat
ik heb het gevoel dat Biden echt altijd op de voorgrond stond. Staat. En de vraag is een beetje van...
Precies, ja, wat meer dan bij andere vicepresidenten die wel eens. Ja, dat klopt.
Ik even zeggen, Kamala Harris is bijna 60. Mm. Voor Amerikaanse politiek is dat jong. Ja, voor Europese politiek is dat oud. Dus ik ben heel, heel nieuwsgierig.
Ja.
Maar Martijn, zeg jij eens wat nuttigs?
Ja, zeker zo. Nou, wat ik wel nog dacht is van... volgens mij wil Trump ook de belastingen verlagen. Dat is eventjes voor winstbelastingen.
Ja, maar hij heeft gezegd van... ik vind het heel erg vervelend om rare getallen te hebben.
Ja.
Het is onbegrijpelijk dat bedrijven nu 21% belasting betalen. Dus ik wil naar 20. Want ik hou van mooie ronde getallen.
Ik dacht
getallen.
Dat zelfs nog verder verlaagd werd. Ik denk dat zal voor de Amerikaanse aandelen extra positief zijn.
Nee, ja, maar dat is ook misschien een misverstand wat veel gedaan wordt. Want in 2017 heeft hij met een enorm belastingplan gekomen. En toen dus spoten aandelen het luchtruim in. Wat was er voor 2017 aan de hand? Overheden waren aan het bezuinigen, hadden geen zin om geld uit te geven. En in Europa, Draghi en in de Verenigde Staten, Yellen hebben constant gezegd van overheid, geef meer geld uit. We kunnen niet de economie alleen aantrekken. Dus toen had je dus van bezuinigende overheid, groot belastingplan, met alles omhoog deed spuiten. We hebben nu een overheid die veel te veel geld uitgeeft. Dus de vraag is, heeft het dan weer net zoveel effect als in 2017?
Ja, nou ja, je zei het. Het zijn interessante tijden en dat
maybe
dat
we live in interesting times.
Ja, zo is het. Voorkennis. En daarmee zijn we alweer toegekomen aan de vooruitblik op de komende beleggingsweek. Martijn, waar kijk jij komende week naar uit?
Nou, ik heb in ieder geval drie kwartaalcijfers waar ik naar kijk. Dat is Ahold, dat is CCEP, oftewel Coca-Cola Euro-Pacific is het tegenwoordig.
Ja.
Euro-Pacific Partners en Corbion is wel een interessante. Dus die drie met name.
En wat verwacht je? Moeilijk te zeggen.
Ahold zal weinig verrassend zijn. CCP zal weinig verrassend zijn. Corbion. Ik hoop dat het meevalt en dat de koersreactie omhoog is.
Oké, Karel?
Van mijn grootste posities in mijn beleggingsportefeuille komen komende week Chevron, Duolingo en Rijnmetaal. Dus ik ga er ook naar kijken wat zij allemaal te melden hebben. En ik kijk met heel veel spanning uit naar de vergeldingsactie van Iran, ja. De Houthis,
ja.
En Hezbollah. En heel benieuwd wat dat in de wereld teweeg gaat brengen.
Ja, 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 ja. Oké, okay, nou dan zijn we er doorheen weer voor deze week. Dank jullie wel. Volgende week zit Johan Brinkman weer op deze plek. Samen met Menno van Hoven en Ronald de Zoete. Heeft u vragen voor een van beide deskundigen? En dat is dan nou ja, misschien vooral in de dividend- en de energiehoek. Dat zijn hun specialismen. Dan kunt u ze weer mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Een lucratieve beleggingsweek gewenst. En tot de volgende keer.